At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Welkom bij deze analyse, speciaal voor jou. We duiken vandaag eens in een recent, best belangrijk debat in de Tweede Kamer.
Ja, de algemene politieke beschouwingen, maar dan net even anders.
Precies, het ging officieel over de miljoenennota voor 2026. Dat is zeg maar het grote budgetplan van de regering. Maar ja, met die verkiezingen van 29 oktober om de hoek,
dan voel je die spanning meteen, hè? De campagne hing er recht boven.
Absoluut, en dat zag je ook. Meer dan 60 moties zijn er aangenomen.
Ja, dat is echt ongekend veel. Dat zegt wel iets over deze fase in de politiek.
Zeker. En onze missie voor jou vandaag is eigenlijk helder. We proberen je te helpen begrijpen wat nou de kernpunten waren.
Ja, welke thema's partijen nu echt even in de etalage zetten, zo vlak voor die verkiezingen.
En wat die enorme berg aangenomen moties nu eigenlijk betekent. Of, kan betekenen, want er komt straks een nieuwe Kamer.
Dat is een cruciaal punt inderdaad. Veel van die moties zijn vooral wensen of intenties van de huidige Kamerleden.
En de uitvoering?
Ja, die hangt helemaal af van de politieke wil en de krachtsverhoudingen na 29 oktober. Dus een slag om de arm is wel nodig.
Goed om dat steeds in gedachten te houden. We lichten de meest opvallende dingen er voor je uit. Besluiten, voorstellen, maar ook een beetje de sfeer, hè?
Ja, de onderlinge dynamiek. Allemaal gebaseerd op de verslagen die we hebben doorgespit.
Oké, laten we dit eens laag voor laag gaan bekijken. Een best groot deel van het debat, zo leek het, ging over een roep om een hardere lijn.
Ja, dat viel op.
Veiligheid, migratie, zelfs identiteitskwesties, die kwamen echt prominent terug in een paar aangenomen moties.
Dat klopt. De PVV bijvoorbeeld, die kreeg steun voor een motie die pleit voor een forse uitbreiding van de grensbewaking.
Oké, fors. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Er blijft in de motie zelf een beetje vaag. Meer mensen, meer camera's, meer technologie. Maar de politieke boodschap is natuurlijk glashelder.
Het speelt in op die zorgen over migratie en controle. Een kernthema voor hen.
Precies. En het bleef niet bij die grensbewaking alleen.
Nee, want de VVD kwam ook met iets opvallends rond dat boerkaverbod, toch?
Inderdaad, ja. De VVD kreeg een meerderheid voor een plan om het bestaande verbod op gezichtsbedekkende kleding,
dat nu geldt op bepaalde plekken, hè? OV, onderwijs, zorg.
Juist. Om dat dus uit te breiden naar de hele openbare buitenruimte. Dus gewoon op straat.
Wow. Dat zou wel een behoorlijke aanscherping zijn vergeleken met nu.
Zeker. En dat raakt natuurlijk direct aan discussies over zichtbaarheid, culturele uitingen, de inrichting van de publieke ruimte.
Helder. En er was er nog een motie in die hoek, toch? Iets met Antifa.
Klopt. Ingediend door FVD en de PVV, samen. Die willen de antifascistische actiegroep Antifa, je weet wel, vaak in het zwart bij demo's,
ja,
willen ze laten bestempelen als terroristische organisatie.
En die motie is ook aangenomen?
Die haalde ook een meerderheid in de Kamer, ja.
Oké, dat is wel een opvallende reeks voorstellen bij elkaar. Grensbewaking, boerkaverbod, Antifa als terroristisch. Ze wijzen allemaal een beetje dezelfde kant op.
Ja, een rechtse, strenge kant.
Wat zegt dat nou? Is dat puur campagnepraat, profileren voor de bühne? Of zit er meer achter?
Het is ongetwijfeld campagnestrategie. Partijen scherpen hun profiel aan op thema's waarvan ze denken dat kiezers er gevoelig voor zijn.
Logisch, zo vlak voor verkiezingen.
Maar het is waarschijnlijk ook een reflectie van bredere maatschappelijke discussies en zorgen die leven. Over veiligheid, over de grenzen van protest, over grip op migratie.
Die discussies zijn er zeker.
En die partijen voelen dat aan, spelen erop in. Dat label terroristisch voor Antifa is daarbij wel een uitzonderlijk zwaar middel.
Ja, dat lijkt me ook.
Dat past wel een beetje in een patroon, ook internationaal zie je dat soms, waarbij protestbewegingen heel zwaar worden aangezet. Het gaat dan verder dan alleen een Nederlandse kwestie.
Duidelijk. Maar goed, het debat ging natuurlijk niet alleen hierover. Er was ook veel aandacht voor de sociale kant.
Absoluut, die tegenhanger was er ook.
Bestaanszekerheid, de kosten die maar stijgen, hulp voor mensen die het moeilijk hebben. Dat spanningsveld was echt voelbaar.
Zeker. GroenLinks PvdA bijvoorbeeld, die diende een motie in om haast te maken met dat publiek energiefonds.
Ja, dat fonds om mensen te helpen met die hoge energierekening. Structureel.
Precies. Om huishoudens die financieel kwetsbaar zijn te ondersteunen via subsidies of misschien leningen. Dat moet nog uitgewerkt worden.
En wat zei het kabinet daarop?
Nou, premier Schoven reageerde daar wel op. Hij beloofde te kijken naar mogelijke financiële steun voor de komende winter.
Ah, als een soort overbrugging.
Ja, precies. Zolang dat fonds er nog niet helemaal is. Dus een kleine opening, zou je kunnen zeggen.
Oké. Okay. En er was ook nog iets voor jongeren, met de trein.
Ja, dat was wel een leuk succesje voor ChristenUnie en NSC samen. Hun motie om die populaire jongerendagkaart van de NS weer in te voeren, die haalde het.
Oh ja, die was toch net afgeschaft deze zomer?
Klopt, het had veel chagrijn bij jongeren. Dus ja, dit is echt een tegemoetkoming aan die groep. Laat zien dat ook dat soort specifieke dingen aandacht krijgen.
Fijn voor de jongeren. Maar dan een heel ander en veel gevoeliger onderwerp. Gaza. Daar kwam een voorstel van de SP dat nogal wat stof deed opwaaien.
Ja, dat klopt. De SP stelde voor om zieke en gewonde kinderen uit Gaza medisch te evacueren naar Nederlandse ziekenhuizen.
Poeh, dat is een heftig voorstel.
Heel heftig. En het raakte duidelijk een gevoelige snaar in de Kamer. Uiteindelijk is het nipt, heel nipt, verworpen.
Wat was de uitslag?
75 stemmen tegen, 74 voor. 1 stemverschil. Dat laat wel zien hoe verdeeld de Kamer hierover is.
Ja, bizar. En hoe reageert het kabinet op die nipte verwerping? Want ik kan me voorstellen dat dit veel emotie losmaakte.
Zeker. Premier Schoof, ja, die zitten natuurlijk namens een demissionair kabinet. Hè. Die zijn voorzichtig met nieuw beleid.
Die handelen vooral lopende zaken af.
Precies. Hij benadrukte de dingen die al gebeuren, wees op die 25 miljoen euro die al beschikbaar is voor humanitaire hulp daar ter plekke.
Oké.
En hij zei dat er gesprekken zijn met landen als Egypte en Jordanië over medische hulp in de regio zelf.
Maar kinderen hierheen halen, dat dus niet?
Nee, directe evacuaties naar Nederland, dat gaat het kabinet voorlopig niet organiseren. Dat was de boodschap.
En dat viel niet goed, neem ik aan.
Nou, dat leidde tot forse kritiek en echt boosheid bij partijen als GroenLinks, PvdA en D66. Die vonden dat echt onvoldoende, gezien hoe ernstig de situatie daar is.
Begrijpelijk. En naast deze grote thema's zagen we nog andere, kleinere accenten misschien?
Jazeker. Het was een breed palet, hoor. D66 en Ja 21 kwamen bijvoorbeeld met moties tegen mogelijke toekomstige bezuinigingen op onderwijs.
Ook een belangrijk signaal.
Zeker. En de VVD, naast dat boerkaverbod, kwam ook met een klassieker. Minder regels en rompslomp voor het MKB, het midden- en kleinbedrijf.
Oké. Als je nou dat hele sociale blok overziet, hè, van energie en jongerenkaarten tot Gaza en onderwijs, wat voor beeld krijg je dan? Een soort mix van sociale wensen en ja, toch ook budgettaire voorzichtigheid?
Dat is denk ik een hele goede samenvatting. Je ziet partijen echt hun eigen prioriteiten naar voren schuiven. Bestaanszekerheid, jongeren, internationale hulp, onderwijs, ondernemers.
Ieder zijn eigen winkel.
Ja. En premier Schoof, namens dat kabinet dat eigenlijk op weg is naar de uitgang, die probeert daar voorzichtig tussendoor te laveren.
Hij wil de boel niet laten ontsporen vlak voor de verkiezingen.
Precies. Hij herhaalde wel de intentie om de koopkracht te steunen, armoede te bestrijden. En hij kondigde aan dat er een wetsvoorstel aankomt om het eigen risico in de zorg te verlagen.
Ah, dat is wel concreet.
Ja, maar voorstellen die nu direct heel veel geld kosten, daar kwamen geen harde beloftes. Die hete aardappels, zeg maar, zoals hoe je al die wensen structureel gaat betalen.
Die worden doorgeschoven.
Die worden duidelijk doorgeschoven naar de formatie na 29 oktober. Eerst maar eens zien wie er dan aan tafel zit.
Oké. Naast al die inhoudelijke punten viel ook de sfeer op. De omgangsvormen in het debat. Dat leek soms best gespannen, of niet?
Ja, dat was soms wel voelbaar.
Laten we daar eens op inzoomen. Ook op de rol van de premier daarin.
Ja, nou, een moment dat die spanning wel goed liet zien was toen PVDD-leider Esther Ouwehand de Kamer binnenliep met een blouse.
Ja, daar was iets mee.
Met een grote afbeelding van de Palestijnse vlag erop. De Kamervoorzitter wees haar toen op de afspraken die er zijn over neutrale kleding in de plenaire zaal.
Oké, geen politieke statements op kleding.
Dat is de regel, ja. Na wat discussie heeft Ouwehand toen ook iets anders aangetrokken.
Maar dat leidde wel tot discussie.
Ja, meteen. Over consistentie, gelijke behandeling. Want ja, eerder was FVD-leider Baudet ook al eens aangesproken op een speldje en moest hij zijn outfit aanpassen.
Ah ja, dat klopt.
Dus dat laat zien hoe snel symbolen en kledingkeuzes meteen politiek worden gemaakt en tot gedoe kunnen leiden.
En premier Schoof, die werd ook bevraagd over die bredere trend van polarisatie.
Klopt. En zijn rol daarin werd ook echt ter discussie gesteld.
Wat zei hij daarover?
Nou, wat daarbij opvalt is eigenlijk zijn reactie. Toen hem gevraagd werd naar die toenemende polarisatie en of hij als premier niet een actievere, een normerende rol zou moeten spelen in de debatten.
Om de boel een beetje in toom te houden.
Ja, toen wees hij dat idee eigenlijk van de hand. Schoof zei, kijk, Kamerleden zijn primair zelf verantwoordelijk voor hoe ze met elkaar omgaan, voor respectvolle omgangsvormen.
Dus hij legt de bal bij de Kamer zelf neer.
Precies. Hij ziet daarin geen expliciete taak voor zichzelf als premier, als leider van het kabinet, tegenover het parlement.
Oké, een soort terughoudendheid. Maar dat viel niet bij iedereen goed, begreep ik.
Nee, zeker niet. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans bijvoorbeeld, die drong juist wel aan op een actievere rol van de premier.
Wat wilde Timmermans dan?
Dat Schoof meer de grenzen zou bewaken, vooral bij uitspraken die Timmermans ongrondwettelijk vindt.
Dus wel ingrijpen.
Ja. En Stefan van Baarle van DENK ging nog een stap verder. Hij beschuldigde Schoof zelfs van de polarisatie te versterken door samen te werken met de PVV in dit kabinet.
Oef.
Van Baarle riep Schoof op om expliciet afstand te nemen van uitspraken die bepaalde groepen zouden uitsluiten.
En Schoofs reactie daarop?
Zijn verdediging was, vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk. Maar, zei hij, binnen mijn eigen kabinet, daar grijp ik wel in als bewindspersonen dingen zeggen die tegen de wet of de grondwet ingaan.
Dus een verschil tussen Kamerleden en zijn eigen ministers.
Ja. Een subtiel, maar wel belangrijk onderscheid in verantwoordelijkheden, zoals hij dat ziet. En in een andere, maar wel verwante discussie, die over Israël en Gaza, riep Schoof ook op tot terughoudendheid. Specifiek bij het gebruik van het woord genocide.
Ja, dat is een beladen term.
Enorm. Hij werd geconfronteerd met kritische rapporten, bijvoorbeeld van een VN-commissie, maar hij hield vast aan de lijn. Zo'n oordeel hoort thuis bij een internationaal gerechtshof.
Een strikt juridische benadering.
Ja. Hij toonde wel begrip voor de emoties, maar koos heel bewust voor de juridische lijn. Dat past ook wel bij zijn achtergrond en de voorzichtige positie van dit demissionaire kabinet.
Dus die spanningen gaan eigenlijk dieper dan alleen maar inhoudelijke ruzies.
Zeker.
Ze raken aan de basis van hoe we vinden dat het politieke debat gevoerd moet worden en welke rol de premier daarin heeft.
Precies. Dit debat legt die verschillen echt pijnlijk bloot. Het gaat niet alleen over wat we besluiten, maar ook over hoe we met elkaar praten en waar de grenzen liggen.
Ja.
Een suggestie van PVV-leider Wilders bijvoorbeeld, om de vrijheid van onderwijs misschien aan te passen, specifiek met islamitische scholen in gedachten.
Ja, dat past ook in dat beeld.
Dat past precies in dat beeld. Dat zijn uitspraken die echt de randen opzoeken en de tegenstellingen alleen maar verder aanscherpen.
Oké, die zichtbare spanningen en die scherpe profielen die je noemt, die zie je natuurlijk extra sterk nu die verkiezingen zo dichtbij komen.
Logisch, ja.
En dat merkt je ook aan hoe vooral de kleinere partijen dit debat echt gebruikten als een soort etalage. Een laatste kans om hun kernboodschap nog eens goed over het voetlicht te brengen.
Absoluut. Het was een podium. En je zag verschillende strategieën daarbij. Aan de ene kant had je partijen die zich richtten op bestuurlijke vernieuwing en kritiek op het proces.
Zoals?
Nou, Volt bijvoorbeeld, met Laurens Dassen, die uitte zorgen over een gebrek aan vertrouwen. Hij waarschuwde voor slappe compromissen in een volgend kabinet.
Dus pleitte voor meer daadkracht, meer Europa ook waarschijnlijk.
Precies. En de ChristenUnie, via Mirjam Bikker, die hamerde echt op bestuurlijke vernieuwing. Vaste zittingstermijn voor de Kamer, een andere rol voor de koning bij de formatie.
Grote thema's.
Ja, maar tegelijkertijd zocht ze ook verbinding op concrete onderwerpen. Zoals de woningnood. Dus een dubbele strategie.
En aan de andere kant had je partijen die juist hun ideologische kernpunten nog eens extra aanzetten. De meer uitgesproken profielen.
Ja, die waren er ook volop. Kijk maar, Jaar 21 met Joost Eertmans. Die positioneerde zich als constructief, maar wel kritisch. Steun voor veel kabinetsbeleid, maar met eigen accenten.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld het afschaffen van toeslagen om werken meer te laten lonen.
Okay.
Dan de SGP met Chris Stoffer. Die legde echt de nadruk op het belang van christelijke waarden als fundament voor de samenleving. Belangrijker dan wat hij zag als kortstondige ideologische strijd.
Een principiële lijn.
Zeker. En FVD, vertegenwoordigd door Simone de Vos, die hield vast aan de bekende radicale lijn.
Migratie stoppen, remigratie.
Precies. Uit de EU. Met die boodschap dat het land anders afgeleidt. Heel alarmistisch.
En de Partij voor de Dieren, die was ook kritisch, toch?
Ja. De PVDD met Esther Ouwehand. Naast dat incident met die blouse uitte ze felle kritiek op de, in haar ogen, veel te trage voortgang bij dierenwelzijn en de aanpak van de bio-industrie.
Ze vindt dat er te weinig gebeurt.
Ja, ze wees op brede steun in de samenleving voor verandering en riep premier Schoof echt op tot concrete actie, nu.
Oké, dus het was echt een podium waar elke partij van groot tot klein nog even kon laten zien, kijk, dit zijn wij, hier staan we voor.
Ja. Dit is wat je van ons kunt verwachten.
Een soort generale repetitie voor de campagne die nu echt losbarst.
Dat gevoel overheerste heel sterk, ja. Het was een echt pre-campaign platform. En die enorme hoeveelheid aangenomen moties moet je ook vooral in dat licht zien.
Als signalen?
Precies. Het zijn signalen naar de eigen achterban, naar de potentiële kiezers. Ze laten zien wat de politieke wensen zijn van de Kamer die er nu zit.
Maar de impact?
Die is dus heel onzeker. Alles hangt af van de uitslag op 29 oktober en welke prioriteiten een nieuw kabinet straks gaat stellen.
Oké, laten we dan de balans eens opmaken van deze analyse. We zagen een Kamerdebat dat echt, overladen was met moties.
Zeker.
En diepgaand beïnvloed door die naderende verkiezingen. Veel profilering van partijen dus.
Ja, iedereen zette zijn winkel nog even in de etalage.
Maar tegelijkertijd weinig directe, grote beleidswijzigingen waar het huidige demissionaire kabinet zich nu al aan wil binden.
Nee, dat risico nemen ze niet.
En inhoudelijk zagen we thema's als veiligheid en migratie scherp tegenover zorgen over bestaanszekerheid en de kosten van levensonderhoud.
Dat eeuwige spanningsveld.
Met daaronder eigenlijk constant die discussie over de toon, de omgangsvormen en de grenzen van het politieke debat zelf.
Dat vat het denk ik goed samen. Als je door de bronnen heen gaat, zie je dat die moties echt een fascinerend inkijkje geven in de politieke verhoudingen en wensen van dit moment.
Een momentopname.
Precies. Maar de kaarten, ja, die worden dus heel binnenkort opnieuw geschud. En het kabinet Schoof probeert intussen deze periode te overbruggen.
Een beetje laveren.
Ja, laverend tussen die politieke klippen, de maatschappelijke onrust, internationale crisis, zonder grote, nieuwe, financiële of beleidsmatige beloftes te doen.
Oké. Dan nog een laatste gedachte om mee te nemen voor jou als luisteraar. In deze tijd, hè, met die politieke versplintering en met verkiezingen voor de deur,
ja,
is het misschien wel interessant om je af te vragen, in hoeverre zijn debatten zoals deze, met zo'n stortvloed aan moties, nou vooral symbolisch?
Ja, wat is de echte waarde ervan, naast de boodschap aan de kiezer?
Precies. En wat zegt het over hoe politieke energie verdeeld wordt? Tussen het aanpakken van de problemen die nu spelen en het strategische spel om de gunst van de kiezer te winnen?
Dat is een goede vraag. Waar ligt de balans?
Inderdaad. Misschien iets om nog eens rustig over na te denken.